Maar er staat nergens redenen genoemd. Waarom nemen die mensen voor 2,5 kilometer nog de auto? Want schijnbaar krijgen we ze met het huidige beleid al niet naar de fiets of lopend. Dus, maar dat is een beetje het gevoel ontstaan. Ik zou graag even de reactie van de wethouder daarop willen hebben.
Ja,
de wethouder.
Ja, je ziet zelfs op regionaal het minst uitgesproken beeld teruggekregen. Kregen we hier het meest schizofrene beeld op terug. Je ziet dat de meningen over vervoersmodaliteiten enorm verdeeld zijn in de stad. Heel veel mensen zeggen, ja, je kunt best maatregelen nemen om het autogebruik terug te dringen. Kom maar dat mag geen autootje pesten zijn. Hè. Dat is ongeveer, als je de mening van de stad moet samenvatten. Maar het uitgangspunt dat we naar meer duurzame mobiliteit toe moeten, meer gericht op OV, meer gericht op fiets, meer gericht op lopen, dat wordt wel heel breed onderschreven. De vraag hoe je daar komt, daar zijn de meningen echt behoorlijk over verdeeld.
Een vervolgvraag, mevrouw Wiesee.
Ja, zeker een vervolgvraag, want het valt mij op, en die opmerking kreeg ik vanuit mijn fractie daar duidelijk mee, ook van de mensen die juist op de duurzaamheid zitten, dat door het gebruik van meer duurzame mobiliteit wordt heel erg gekenmerkt dat de mobiliteit nu niet duurzaam is. Daarmee ontstaat het gevoel, de auto is dus geen duurzaam mobiliteitsmiddel, maar die worden natuurlijk ook steeds schoner en duurzamer. Dus als je dat dan afzet tegen duurzame mobiliteit, zouden we er toch helemaal geen bezwaren meer moeten tegen hebben als mensen gewoon lekker de auto willen pakken.
Ja, op het gevaar af dat we over de band van de omgevingsvisie, over de technologische ontwikkelingen en de effecten daarvan op de op het milieu gaan hebben. Denk ik dat onomstreden is dat of je nou op diesel of elektrisch rijdt, de hoeveelheid energie die je dan nodig hebt ligt hoger dan als je van het OV of de fiets gebruik maakt. En dan is er ook nog iets met rubberbanden en het effect wat dat heeft op de fijnstofconcentraties in de lucht. Ja.
Meneer Doosje.
Ja, voorzitter. Ik heb een vraag over wat zijn de nieuwe stimulerende maatregelen voor goede OV-bereikbaarheid en de terugdringen van het autogebruik afstanden korter dan 2,5 kilometer. Het zijn zaken waar bewoners echt behoefte aan hebben en het belangrijk te vinden. Dat geldt ook voor GroenLinks. En we zijn wel benieuwd wat het college hierover gaat opnemen in de omgevingsvisie.
Ja, de hashtag hoe dan, die nemen we niet op in de omgevingsvisie. Hè? Want de omgevingsvisie gaat over welke koers wil je varen, welke doelen wil je bereiken. Maar we hebben eerder bij het besluit over Rijnhuizen aangekondigd, en u heeft dat ook besloten, dat het college aan de gang gaat met de nieuwe mobiliteitsvisie. En dat in het eerste helft van 2021 aan u voor gaat leggen. Maar die mobiliteitsvisie zal dan wel als uitgangspunt hebben deze richtinggevende uitspraak.
Ja. Mevrouw Wiesee.
Dank u wel. Dan ga ik het nog even over een ander stokpaardje van ons hebben in dit document. Dat is het parkeren. Nou, we hebben het net ook al een heel uur over het parkeren gehad. En daar werd ook al even aangestipt dat We zijn allemaal een beetje in de illusie dat we minder auto's gaan gebruiken, et cetera. Maar de feiten geven alleen maar aan dat we eigenlijk meer auto blijven gebruiken. Dat er meer auto's bij komen. Daarnaast hebben we het fenomeen dat kinderen minder makkelijk het huis uit kunnen, maar wel gaan werken en dus gaan verplaatsen. En dat dus bij minder goed OV toch veelal met de auto doen. Dus er komen meer auto's per huishouden. En dan gaan we naast een aangepaste parkeervisie ook nog aangeven dat we per stukje gebied in Nieuwegein met alle inwoners gaan bespreken of dat een vierkante meter groen spelen of een parkeerplaats gaat worden. Dat wordt een enorm conflict. Hoe gaan we daarmee om hierin?
Wethouder.
Het is al een enorm conflict, mevrouw Wiesee. En dat merken we dagelijks. En daar waar we tot nu toe omgaan met dat conflict, door te zeggen, dit is zoals we het in dat tijd hebben uitgerekend volgens de parkeernormen en daar moet u het mee doen, kregen we nou echt indringend en breed gedragen terug. Stap nou af van die rigide vasthouden aan zoals de wijk 40 jaar geleden is ingericht. Maar kijk op maat naar wat er in deze buurt nodig is aan parkeren. Met als doel om zoveel mogelijk groen en spelen te krijgen. Want dat is waar veel inwoners behoefte aan hebben. En schoorvoetend, 66%, geeft aan dat zolang er in ieder geval maar één auto per huishouden dicht bij huis geparkeerd kan worden, dat dan best gesproken kan worden over parkeren op afstand. En dat is een behoorlijke koerswijziging ten opzichte van hoe we het tot nu toe doen.
Mevrouw Vizier.
Dank u wel, want u maakt een perfect het bruggetje naar mijn volgende punt inderdaad, dat er in dit document staat. Mensen willen graag één auto bij huis parkeren en zijn voor de tweede auto best bereid daar een stukje voor te lopen. Maar het is meestal niet maar alleen een tweede auto, dat zijn meestal ook nog een derde of een vierde auto. En dan denk ik, dat is heel leuk als je dat over een blokje van vier rijtjeswoningen hebt en zegt van oké, wij parkeren één auto hier bij ons voor de deur en die andere zet ik. Dus je verschuift de overlast naar een paar straten verderop. En met de beperkte ruimte die we hebben in Nieuwegein zie ik daar wel een heel groot probleem ontstaan van, ik heb maar één auto voor mijn deur, maar die andere drie zet ik bij mijn achterburen voor de deur. En hoe gaan we daar dan mee om met de beperkte ruimte die we in Nieuwegein hebben?
Wethouder.
Nou, volgens mij precies zoals ze hier voorstellen, door te zeggen, we gaan niet meer one size fits all doen, maar we gaan per buurt kijken hoe dat past. In Batouw-Zuid is de parkeerdruk echt anders dan in Merwestein. En daar moet je dus ook met een andere bril naar kijken. En daar waar in de ene buurt zal blijken dat er dus geen ruimte voor vergroening is, omdat al die parkeerplaatsen echt nodig zijn, kan in een andere wijk blijken dat die ruimte er best is. En als je er daar dan met elkaar uitkomt, dan helpt dat ook weer bij de klimaatadaptatie en ontmoetingsplekken op straat.
Mevrouw Vizier.
Nog laatst aanvullende vraag, want ik vraag me dan wel af, inderdaad, waar leggen we dan de grenzen van zo'n bespreking met een wijk? Is het inderdaad een paar straten in Batouw-Noord of is het dan over heel Batouw-Noord? Waar leggen we dan de grens om nog te kijken tot aan waar rek je de overlast en het bespreken en de problematiek dan neer? Want uiteindelijk hebben we gewoon stadsgrenzen en kunnen we tot daar niet verder. Dus dan is wel even de afweging, waar leggen we dan die grenzen straks en met wie gaan we dan het gesprek voeren?
Wethouder.
Ja, heb ik geen klip en klaar antwoord op. Ik heb er wel beelden bij. Ik zou me kunnen voorstellen dat we dat op het buurtniveau doen van de 64 buurtjes van Betere Buurten. Bij beslispunt 2, neem ik alvast een voorschotje, zeggen we ook iets over uitwerking in themaprogramma's en gebiedsprogramma's. Daar gaan we nog een keer een omgevingslab dit voorjaar over organiseren.
Dit voorjaar?
Dit jaar? Ja. Precies om te kijken van hoe laat je nou zo'n visie landen in een gebiedsprogramma. Dus in de visie heb je de wat en in het gebiedsprogramma heb je het waar. Dat leent zich heel goed om dat verder aan te scherpen.
Voordat ik meneer Verhaar het woord geef, het is 10 voor 10 inmiddels. We zijn op een derde van het totale raadsvoorstel en besluit. Ik zou u willen voorstellen uw vraagstelling zo beknopt mogelijk te houden. Dan kan de wethouder ook beknopt antwoorden.
Die vaardigheid heeft de wethouder niet.
Dank u wel, voorzitter. We hebben inderdaad, mevrouw Vizier heeft er al een aantal vragen over gesteld. We hebben boven het koersdocument parkeren besproken voor 2020 tot 2025. Ik lees hier dat over parkeren in de leefomgeving maatwerk moet mogelijk zijn. Wat gaat zometeen prioriteit krijgen? Dit omgevingsvisie voorstel of koersdocument parkeren als beleidsontwikkeling?
Voorzitter, volgens mij zit er geen licht tussen de uitgangspunten uit het koersdocument parkeren, zoals u dat net boven besproken heeft, en deze omgevingsvisie, want ze zijn iteratief opgesteld. Daar zie ik geen verschil van opvattingen tussen.
Nee. Anderen nog over dit onderwerp? Meneer De Winter.
Voorzitter, op het risico af dat ik toch even naar een algemene vraag toe ga, maar ik vind het toch wel belangrijk om te stellen. U bent de stad in geweest om boodschappen te doen, kijken wat de samenleving vindt, wat u eventueel kunt gebruiken voor die omgevingsvisie, een stuk beleid te bepalen. Zoals het iedere burger betaamt, worden daar vaak ook de gedetailleerde zaken aan de orde gesteld, die u probeert te vertalen tot wat meer abstracte beleids. Uitgangspunten. Helemaal prima. Neemt niet weg dat u bij die boodschappen ook heel veel informatie gekregen heeft die iets zeggen over de belevingswereld van mensen in hun eigen woonomgeving, zaken die in algemene zin spelen, openbaar vervoer, gedetailleerde zaken die ook neigen om ook bij dit overleg aan de orde te komen. Dat is wel winst. Dat is wel wat u gekregen heeft en waar u wat mee kunt. Kunt u ook aangeven op welke wijze u de gegevens die u daarbij gekregen heeft, die u niet kunt verwerken in een wat abstract beleidsdocument als dit, kunt gebruiken om het actuele beleid verder inhoud te geven?
Wethouder.
Ja, inhoud te geven is dan een goede term, want we hebben met elkaar afgesproken en herbevestigen dat hier dat we het actuele beleid niet gaan aanpassen, behalve voor de dingen waar we expliciet van zeggen dat we het wel gaan aanpassen. Maar als u zegt inhoud te geven, dan denk ik dat u de goede term gebruikt. En we hebben op al die bijeenkomsten waar we de stad gesproken hebben, steeds gezorgd dat niet alleen mensen van het programmateam van de omgevingsvisie aanwezig waren. Maar ook wij coördinatoren, ook mensen van het openbaar domein, om signalen die niet landen in de visie, maar wel direct van invloed zijn op hoe mensen de stad ervaren, ook opgepakt kunnen worden.
Meneer De Winter.
En de vraag is, dat is prima, dat is opgetekend. Wat gaan we daarvan merken?
Wethouder.
Nou, daar gaat u niks van merken. We hebben er niet op die manier verslag van gemaakt. In feite is het een geconcentreerde bundeling van signalen uit de stad die we ook normaal in onze dagelijkse praktijken elke dag tegenkomen. Maar als je heel actief groepen mensen opzoekt, dan krijg je dat soort signalen gebundeld en kun je er dus ook daadkrachtiger mee aan de slag. Maar er is geen verslaglegging van op dat niveau.
Ik zou met uw welnemen willen overgaan tot wat ik maar noem het tweede katern van het raadsvoorstel. Wat genoemd werd een goed werkend stelsel. En onder andere voor mevrouw Derks in te stemmen met de volgende indelings- en actualisatieprincipes. 1. De omgevingsvisie, het wat wordt uitgewerkt in inhoudelijke niet verplichte programma's, het hoe en gebiedsprogramma's. 2. De omgevingsvisie wordt geactualiseerd als de gemeente Nieuwegein onvoldoende antwoord en aansluiting heeft op vragen uit de samenleving. Er nieuwe maatschappijbrede ontwikkelingen zijn en het blijkt dat we de doelstellingen uit de omgevingsvisie en de onderliggende programma's structureel niet realiseren. Wie mag ik het woord erover geven? Mevrouw Derks.
Korte vraag, voorzitter. Hoe krijgt de gemeente Nieuwegein een beeld van dingen die leven in de samenleving op het moment dat dit stuk is aangenomen? Gaat u dan weer een groot onderzoek houden? Of hoe stelt u zich dat voor?
Wethouder.
Voorzitter, volgens mij zijn we elke dag bezig met ons een beeld te vormen over hoe hoe onze inwoners tegen de stad en tegen de manier waarop ze kunnen leven in de stad aankijken. Dat doen we met de eigen contacten, dat doen we met de contacten via de wijkcoördinatoren, via de buurtverbinders, via de mormeldingen, via wat u ophaalt en naar ons toe brengt. En daarnaast hebben we één keer in de twee jaar de... Oh, hoe heet die dingen? Help. De inwonersenquête. En het andere jaar doen we iets anders. We hebben een inwonerspanel wat doorlopend geraadpleegd wordt op actuele zaken. We hebben de leefbaarheidsmonitor. Dus er wordt tal van onderzoek gedaan, eigenlijk doorlopend. Zowel breed als in individuele contacten om ons te helpen een beeld te hebben van hoe inwoners tegen Nieuwegein aankijken.
Meneer Verdam.
Dank u wel, voorzitter. Naar aanleiding van uw antwoord heb ik dan nog een volgende vraag. Hoe gaat u juist de burgers informeren over hetgeen wat u heeft geconstateerd en wil gaan doen? Dus wat gaat u met die plannen doen om ze daarop weer te laten participeren? Want daar ben ik dan wel heel benieuwd van.
Wethouder Adriaan.
Ik denk dat de heer Verdam vraagt hoe we terugkoppeling geven aan de opbrengst van het proces wat we vorig jaar hebben gelopen. En dat hebben we gedaan door daar groot in de molenkruier de terugkoppeling van te geven zoals u die ook in bijlage 1 vindt. En daarnaast hebben we met de wijknetwerken en daarnaast op middag en een avond voor bewoners daar ook het gesprek over gevoerd nog met die over die opbrengsten van de participatie.
Meneer Doosje.
Wel, voorzitter, ik heb eigenlijk een vraag over de relatie met de REP, hè, waarover we in september hebben gesproken en de moties die daarover aangenomen zijn. Zoals de motie over gezonde leefomgeving. Ik heb wel een verwijzing ook gezien in de beschrijving. Maar ik ben wel heel erg benieuwd of die moties dan ook één op één ook een plek krijgen in deze omgevingsvisie. Of dat je opnieuw moet amenderen op een. Of een motie moet indienen op die kernwaarden voor een gezonde leefomgeving. Dus hoe gaat de raad om met. Nou ja, de afspraken die regionaal gemaakt worden over de kernwaarden. En onder andere ook de provinciale omgevingsvisie. En hoe komt dat precies terug in deze omgevingsvisie? Dat ben ik wel benieuwd naar. Ja.
De kernwaarden gezond, veilig, duurzaam hebben we als gemeenteraad van Nieuwegein ook voor onze eigen omgevingsvisie natuurlijk aan het begin van het proces vastgesteld. En in feite zijn de moties die aangenomen zijn in belangrijke mate voor de. Voor het REP een bevestiging dat we die kernwaarden ook graag in het REP terug willen zien. Maar het zijn de uitgangspunten voor onze eigen omgevingsvisie. En wij zouden natuurlijk heel dom zijn als we niet naar die nadere precisering, zoals het gebruik van de GGD gezondheidsmonitor, afwegingskader, als we niet heel goed naar die REP-moties keken op het moment dat we deze omgevingsvisie schrijven.
Meneer Doosje.
En betekent dat dus dat in de uitwerking verder nog terugkomt van, van deze...
Ja, want in feite wat u nu doet met dit voorstel is ons helpen om de goede omgevingsvisie te schrijven. En in dat stuk, en dat zal ergens rond de zomer ter inzage worden gelegd of voorzienswijs worden vrijgegeven en daarna aan u worden voorgelegd, daar moet u dat herkenbaar in terugvinden.
Anderen nog over dit katern aan besluitvorming? Zo niet, dan gaan we naar het derde en laatste toe, wat door de wethouder werd aangeduid als medebewind van de raad, participatie. En in te stemmen met de volgende sturingsprincipe: de ruimtelijke kwaliteit te behouden en waar mogelijk te versterken door a. in ontwikkelgebieden in het omgevingsplan ruimte te bieden voor initiatieven, onder meer door doelvoorschriften in de vorm van open normen uitgewerkt in beleidsregels of gesloten normen. B. in op behoudgerichte gebieden in het omgevingsplan weinig ruimte te bieden voor nieuwe initiatieven, waardoor deze een afzonderlijke procedure vragen. De procedure voor veel voorkomende kleine initiatieven eenvoudig te houden door voor initiatieven die nu vergunningvrij zijn op basis van rijksregels geen vergunningplicht meer. Nu ben ik even mijn tekst kwijt. Ja, geen handig zo'n touchscreen. Open normen. Geen weinig ruimte te bieden voor nieuwe initiatieven, waardoor deze een afzonderlijke procedure vragen. 3.2. De procedures voor veelkomende kleine initiatieven eenvoudig te houden. Voor initiatieven die nu vergunningvrij zijn, op basis van rijksregels geen vergunningplichten op te nemen. Voor initiatieven die nu. Ja. Ja, nee, maar niet zo uitgebreid als. Ja. Oh ja. Voor initiatieven die nu vergunningplichtig zijn op basis van rijksregels en na inwerkingtreding van de omgevingswet binnen de gemeentelijke afwegingsruimte vallen te onderzoeken in welke mate deze vervangen kunnen worden door algemene regels. 2. In te stemmen met het instellen van een adviesrecht van de raad over buitenplanse activiteiten die niet vallen onder de categorieënlijst waarvan de raad onder de huidige regelgeving besloten heeft geen verklaring van wensen of bedenkingen af te geven. En tot slot in te stemmen met het principe dat initiatiefnemers voor het principe besluit participatie gevoerd moeten hebben en in de nieuwe situatie de werkwijze binnen de wettelijke kaders erop in te richten. Wie mag erover het woord geven? Mevrouw Derks.
Voorzitter, de wethouder die kent mij op dit punt en die weet waarschijnlijk ook wat hij kan verwachten. Als ik in de tekst het woord categorieënlijst zie, dan krijg ik gelijk weer spookbeelden over mandateren en minder invloed van de raad. En wat ik hier lees, adviesrecht van de raad in een aantal zaken, daar ben ik niet blij mee. De raad dient in mijn visie nog steeds en altijd het hoogste orgaan te zijn en de besluiten te nemen. En het college is hoe naar het af en toe ook klinkt, slechts de uitvoerder van de besluiten van de Raad. En moet dat in mijn visie ook blijven. In hoeverre vindt de wethouder nu, die mijn insteek heus wel kent, dat ik mij zorgen moet maken?
Wethouder.
Ja, voorzitter, ik zal natuurlijk niets afdoen aan het feit dat de Raad het hoogste orgaan is. Maar ik vrees voor mevrouw Derks dat de wetgever het niet met haar eens is. Want die heeft expliciet geregeld dat dit type besluit, dus de afwijking bij de buitenplanse initiatieven, dat het college daar het bevoegd gezag is. Dat is echt een wijziging ook ten opzichte van de huidige WRO. Daar is, en mevrouw Schildkamp heeft daar de vorige keer aan gerefereerd, een amendement in de Tweede Kamer op aangenomen die dat adviesrecht voor de Raad heeft geïntroduceerd, mits de Raad besluit dat ze dat adviesraad wil hebben. Dus daar waar het nu zo is dat de Raad het hoogste gezag is en kan mandateren aan het college op basis van de categorieënlijst, draait de omgevingswet het om en die zegt het college is bevoegd gezag, tenzij de Raad heeft gezegd wij willen hier een adviesrecht over hebben. En wat wij u hier voorstellen is om een besluit te nemen om de situatie zoals we die nu kennen, namelijk dat er een aantal categorieën zijn die passen binnen bestaand beleid, die zogenaamde categorieënlijst, dat u daarvan heeft gezegd dat mandateren we aan het college, om die situatie te handhaven. Dus alles wat niet onder die categorieënlijst valt, u daar ook het adviesrecht bij u te houden.
Meneer Horst.
Ja, voorzitter, ik ben wel blij met het antwoord van de wethouder op de vraag van mevrouw Derks, want ik moet er niet aan denken dat we als raad over ieder wissewasje op het gebied van ruimtelijke ordening zo meteen een besluit moeten nemen. En enig vertrouwen in de besturing van het college binnen de kaders die wij als raad meegeven, lijkt me toch ook wel op zijn plaats. Op het moment dat het echt uit de niet goed gaat, dan kunnen we altijd nog aan de bel trekken en vragen om uitleg aan het college. Dat is ook onze controlerende taak volgens mij als de raad.
Mevrouw Derks.
Voorzitter, meneer Horst zal snappen dat ik vind dat zijn uitspraak mij in een extreme hoek duwt. Dat is niet de bedoeling.
Zo was die ook wel bedoeld, voorzitter.
Ja, ik ben niet zo gelukkig met die uitspraak. Ook wethouder Adriani weet dat ik wel probeer heel scherp te formuleren wat ik wil. Maar in het algemeen wordt de soep niet zo heet gegeten als die wordt opgediend. Ik ben alleen erg groot voorstander van het recht van de raad om te bepalen wat er gebeurt. Misschien dat...
Nou, voorzitter, laten we dan gewoon ook eens even ingaan op de inhoud van punt 3.3. Ik was wel blij met de uitleg van de wethouder die eigenlijk aangaf dat de tekst zoals die hier staat eigenlijk betekent een continuering van de situatie zoals we die nu kennen. En daarmee past het eigenlijk ook in de hele systematiek van hoe we de invoering van de omgevingswet hier aanvliegen, namelijk zoveel mogelijk voortgaan op de voet zoals we nu bezig zijn, tenzij we zeggen dat we op een aantal punten, bijvoorbeeld vanuit de input die we vanuit de stad hebben gekregen, wat dingen willen aanscherpen, wat bakens hier en daar wat willen verzetten. En op dit punt denk ik dat het evenwicht prima gaat zoals het nu functioneert en ben ik blij dat het behouden blijft.
Ik hoor van de heer Horst geen vraag, dus ik denk dat ik ga vragen of er nog anderen zijn die over dit katern vragen hebben. Zo niet, dan zijn we langzaam maar zeker aan het eind van dit onderdeel van de avond van de Raad. Niet dan nadat ik mevrouw Den Boester hartelijk dank voor haar inbreng en ik hoop dat u iets hebt kunnen ophalen van de vragen die u ons hebt gesteld. Dank u wel. En gaan wij, natuurlijk als het kort is, mevrouw Den Boester.
Nou, ik ben niet geheel tevreden met het antwoord wat ik gekregen heb. Maar we gaan het volgende week opnieuw proberen. Dan komt Mr. Morsebaan aan de beurt en ik zal er zeker zijn.
Het is genoteerd, mevrouw Den Boester. Dan zijn we nu zover dat we een inventarisatie houden van de zorg- en aandachtspunten. niet dan dat ik ook weer namens de Griffie onder uw aandacht breng dat technische vragen nog gesteld kunnen worden tot aanstaande dinsdag 12 uur... ten einde uw verdere betoog of wat het ook mag zijn in de gemeenteraad nog verder te kunnen ondersteunen of aanscherpen. En wil ik beginnen bij mevrouw Vizé.
Ik neem het nog gewoon even lekker mee naar huis, want ik begin eindelijk een beetje grip te krijgen op dit document, dus ik duik er nog eens even goed in.
Dat doet mij deugd, mevrouw Vizé. Meneer Verhaar namens Lokale Vernieuwing.
Dank u wel, voorzitter. We hebben geen aandachtspunten, geen zorgpunten.
Meneer Van Heuvel namens de SP.
Mijn complimenten voor het stuk en voor de inkslagrichting. Ik heb wel nog een technische vraag ingestuurd en we volgen het nauwlettend. Dank u wel.
Nick Quantus namens D66.
We hebben verder geen opmerkingen.
Meneer Doosje namens GroenLinks.
Ja, ik wil ook even opmerken dat ik vind dat het allemaal heel goed uitziet, de stukken en begrijpelijk zijn. En wil wel de antwoorden meenemen even in de fractie om het te bespreken. En mogelijk dat we ook nog wat technische vragen gaan stellen, omdat het best een omvangrijke transitie is waar we ook goed mee over moeten nadenken. Ja.
Meneer Verdam, namens de groep Verdam.
Dank u, voorzitter. Ik heb niet zoveel zorgpunten dan behoudens de blijvende informatievoorziening aan de burger. En verder ga ik nog één of twee technische vragen stellen. Dank u wel.
Mevrouw Derks namens Ieders Belang.
Ja, voorzitter. Ik heb wel de nodige zorgen. Die zal ik aan mijn fractievoorzitter meegeven. En dan ben ik benieuwd wat zij ermee gaat doen.
De heer Horst namens het CDA.
Dank, voorzitter. Wat ik nog niet heb gezegd, dank aan de wethouder en zijn ondersteuningsteam. Want die zijn vaak de penvoerders, weet ik uit de praktijk. Voor de beantwoording van de technische vragen. Op dit moment geen zorg- en aandachtspunten. Punt.
Meneer De Winter namens de VSP.
Ja, voorzitter, het mag gezegd, het ontwikkelingstraject in de richting van de omgevingsvisie en het omgevingsplan is een ontzettend ingewikkeld traject, wat een vreselijke wissel trekt op de ambtelijke capaciteit, kunde en kennis. En ik complimenteer het college met de wijze waarop deze aanvliegroute is gekozen en ook de inspanning die u gedaan heeft om in de stad boodschappen te doen, zoals zojuist gezegd. We hebben geen zorgpunten, wel enige zorg, en dat gaat er met name over die A12 zorg. We zijn heel benieuwd hoe dat uiteindelijk in zijn effect gaat tellen als het omgevingsplan er ook komt. Daar komen we nog over te spreken, denk ik. Ik heb de neiging om bij 3.3, waar mevrouw Derks op inging, om een amendement voor te bereiden waarbij de adviesrol van de Raad een besluitvormende rol zou kunnen worden. Omdat de Raad een heel belangrijk instrument is om beslissingen te nemen rondom bestemmingsplannen en de wijzigingen daarin. Ik weet dat ambtshalve wijzigingen gemakkelijk erdoor komen en uiteindelijk bij de definitieve vaststelling van een bestemmingsplan ook een bestemming wil krijgen. Maar ik vind toch dat de Raad hierin niet voldoende bedeeld wordt. Dus ik hou mijn besluit ten aanzien van het standpunt van de VSP nog even voor.
Dank u wel, meneer Van Es namens de Partij van de Arbeid.
Ja, voorzitter, ik wilde de opmerking maken dat ik bij wel aansluiten bij de woorden van de heer Horst en bij de heer De Winter, maar die ging erg lang door. Dus bij het eerste deel in ieder geval wel. Voor nu geen bijzondere aandachtspunten en een mooie voorbereiding voor de Raad over 3 weken.
Mevrouw Schildkamp namens de ChristenUnie.
Ja, voorzitter, jammer genoeg heb ik het document nog niet goed genoeg gelezen om daar nu een oordeel over te geven. Dat gaat nog gebeuren. Wat ik hier vanavond heb opgehaald neem ik mee. Dus dat neem ik mee in de overweging. En wie weet komen er ook nog wat technische vragen van onze kant.
Meneer Thomas namens de Stadspartij Nieuwegein.
Geen opmerkingen en zorgpunten, voorzitter.
Ik begrijp voordat we afsluiten dat de wethouder nog een nabrander heeft.
Ja, voorzitter, als de commissie het goed vindt, zou ik graag naar aanleiding van de bijdrage van de heer De Winter de vrijheid nemen om een niet gestelde vraag technisch te beantwoorden in de technische beantwoording over de wettelijke mogelijkheden en onmogelijkheden om zo'n besluit zoals hij een amendement voorstelt om die te doen.
Uiteraard, wethouder, is dat uw recht. Ja. Ik ga u een hele fijne en goede avond nog wensen. Niet dan nadat ik de heer El Moussaï van harte gefeliciteerd heb met zijn gezinsuitbreiding. Wat zijn we daar blij mee? Van harte gefeliciteerd. Waarmee de vergadering is gesloten. Dank u wel.